hebben over Gods plan met bidden. Gods plan met bidden. En ik vond het zelf een heel mooi onderwerp. Ik vond het eerst een onderwerp waarbij ik dacht, ja, dan denken straks mensen weer van, jeetje, dat hebben we nu al een keer gehoord. Maar ik denk, nee, ik denk dat we serieus, ik heb zelf in ieder geval nieuwe dingen geleerd. En ik hoop dat u dat ook doet vandaag. En anders sowieso is mijn doel dat we bemoedigd worden om meer te bidden. En ook erbij stil te staan waar God aan denkt bij bidden. Dat is misschien nog wel ook heel belangrijk. En gisteren waren mijn kids en ik en Roel en nou, de rest van de tieners die waren er ook bij EO Jongerendag. Dat is heel boeiend. Superveel mensen en superveel tieners. En heel leuk voor die tieners om te zien dat er zoveel nog daar naartoe gaan. Heel bemoedigend. En er was één iemand waarover ze spraken. En die werd ook geïnterviewd. Was al eerder gedaan. Kwam op daar het scherm. En het ging over Klaas. Hij heette Klaas. En Klaas was een dakloze. En hij was daar in Rotterdam. EO Jongerendag werd bij de Ahoy gehouden. En hij woonde dus in Rotterdam. En in het verleden bedelde hij op straat omdat hij dakloos was. En hij was verslaafd. Hij was verslaafd. En dat zie je heel vaak bij daklozen. Dat mensen door de uitzichtloosheid verslaafd raken aan drugs en alcohol, zeg maar. Om het maar te verzachten, om je tijd door te komen. En zo hij ook. Totdat hij Jezus ontmoette. En Jezus ontmoette en veranderde zijn leven. En dat is heel bijzonder. Want Jezus kwam in zijn leven en hij begon met bidden. En door het bidden kwam hij van zijn verslaving af. Dat is heel mooi. Dat zie je echt heel vaak namelijk. Dat God dat doet door het dakloze heen. En toen hij van zijn verslaving afkwam, later kreeg hij huisvesting. Ook heel mooi natuurlijk. En van huisvesting, omdat hij een adres had, kon hij weer gaan werken. En kwam zijn leven op de rit. En nu volgde hij Jezus nog meer en kan hij getuige zijn. En dat is hoe Jezus werkt. Dat is hoe God werkt. Dat zie je echt best wel vaak terug. Hoe God in mensenlevens werkt, verandert en dingen doet. En heel vaak doet hij dat door gebeden heen. Door onze eigen gebeden. Door persoonlijke gebeden, maar ook door gebeden die anderen bidden voor zo iemand of voor een volk of anderen bidden ook. En het is toch elke keer weer, ik weet niet hoe God het doet, want je ziet niet altijd het causale verband. Maar toch elke keer zie je weer dat God dingen door gebed doet. Dat is heel bijzonder. En ja, dat moet je ook kunnen zien. Want nogmaals, je ziet niet altijd het causale verband. Maar het is wel heel mooi om te zien hoe God bij mensen door gebeden heen toch een heel ander leven brengt in iemands leven. Echt leven. Het leven van het eeuwige leven dat ze de Vader kennen. En laten we eens goed kijken naar bidden. Allereerst het persoonlijke gebed van onszelf voor onszelf. En ten tweede ook Gods plan en de rol van gebed daarin. Nou, allereerst de belofte dat God hoort naar onze eigen gebeden ook. In Matteüs 6, vers 6, we kennen die tekst. Maar als jullie bidden, zegt Jezus, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, die zal je ervoor belonen. Dus God hoort je en ziet je gebeden en, zegt Jezus, hij zal je ervoor belonen. Fantastisch toch? Fantastisch. En Gods belonen is niet altijd het specifieke antwoord van je gebed. Dat kan. Soms kan het gebed meteen een uitkomst geven. Soms kan het zijn dat je langer moet wachten. En soms kan het ook niet zijn. Dat kan. Maar wat nog meer speelt, want het antwoord zeg maar, op gebeden is niet alleen het krijgen wat je wenst, maar is veel meer. En dat zien we terug ook in het woord van God. Bijvoorbeeld, het krijgen van vreugde. In Johannes 16, vers 24 geeft Jezus erover dat je vreugde krijgt bij het bidden. Of Paulus in Filippenzen 4, het ontvangen van vrede. Of Paulus weer in Efeze 1, dat hij bidt voor hen en hij verwacht dat zij door zijn gebeden inzicht krijgen in wat geopenbaard is. En een verlicht hart ontvangen om te ontdekken wat God heeft gegeven en waar ze hun hoop op kunnen stellen. Dat ze kunnen zien hoe overweldigend groot God zelf is en zijn kracht. En, zegt Jezus, dat er iets verandert in je situatie. Want wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, zal vinden. Wie klopt, zal worden opengedaan. Je zult ontvangen, zegt Jezus. En ik heb nog wat meer getuigenissen ook van daklozen. Dat is heel mooi. We hadden net van Klaas gehoord. Maar ook anderen. Bijvoorbeeld iemand die ik ook ken. Die sprak ik juist afgelopen Bijbelstudie. Was niet afgelopen woensdag, maar die woensdag daarvoor. En die vertelde ook dat hij van zijn drugsproblemen was afgekomen. Doordat hij met God ging bidden. Dat hij dagelijks God zocht. En dat God hem verlost heeft van verslaving. En hij zei, doordat hij dat heeft gezien, hoe God in zijn leven werkt door gebeden heen, dat hij bemoedigd is om nog meer te bidden. Hoe mooi is dat? En hij zit nog in een situatie waarin hij nog wel op straat leeft, maar God heeft hem ook al de kracht gegeven en de mogelijkheid en de creativiteit om voor zichzelf geld te verdienen. Dus hij maakt nu dingen waarmee je bellen kunt blazen. Dus je kan bij hem iets kopen waarmee, dat is vooral voor kinderen natuurlijk, dat je voor je zoon of dochter zoiets kan kopen dat je dus bellen kunt blazen. En daarmee verdient hij dus geld en kan hij zijn brood en zijn dingen kopen. Dus dat is heel mooi. En ik verwacht, het zal me niks verbazen als ik op een gegeven moment van hem hoor van, hey Marcel, ik heb huisvesting gevonden. Het leuke trouwens, vind ik bij hem, is hij heet ook Marcel. Dus dat is mooi. Dus elke keer als ik hem zie, hé Marcel, dat is mooi is dat. Ja, dat is heel mooi. Dat vond hij ook leuk. Hé Marcel, ik heet ook Marcel, dat is mooi. Ja, fantastisch. Ja, en ook daklozen, zeg maar, die komt uit Spanje en andere. Hij is nu weer terug naar Spanje. Maar hij was hier in Nederland en hij was eerst in Spanje, was hij best wel een rijk persoon. Hij had een café. Ik weet niet of ik dat voorbeeld een keer heb verteld. Maar hij was café-eigenaar en tijdens corona kwamen weinig klanten en is hij alles kwijtgeraakt, zeg maar. En hij kwam dus in Nederland, ik weet niet precies hoe, maar hij kwam hier. En hij was dakloos geworden, omdat hij dus niks had. En hij vertelde mij, omdat hij dus niks had, had hij heel veel tijd. En kwam hij bij Wal 125, de dakloze opvang van Tot Heil des Volks. En daar heeft hij weer God ontmoet. Want hij had vroeger wel van God gehoord, maar hij was het kwijtgeraakt. En hier in zijn zinloosheid, zeg maar, heeft hij God weer gevonden. En hij zei, Marcel, toen ik rijk was, kende ik God niet. En was ik best wel ongelukkig, ook al had ik zo'n goed lopend café voor corona. Maar nu heb ik niks en heb ik God gevonden en ben ik gelukkig. En dat is wat God kan doen in mensenlevens. En zo zijn er zoveel voorbeelden van daklozen. En het mooie is dat juist aan hun kun je zien hoe God mensen verandert. Hoe bidden helpt. Juist vanuit niets naar zo'n situatie dat je bijvoorbeeld huisvesting krijgt en een baan. Dat is zo bijzonder. Dat is echt, er zijn er maar weinigen namelijk die dat lukt. Daar heb je echt vaak Gods kracht bij nodig. En dat zie ik dan ook terug. En die mensen, dat zijn echt Godvolgers. Dat zijn echt de discipelen van Jezus geworden. En ik heb ook een plaatje van EO Jongerendag. Waar gisteren, wat ik had verteld. En je kon, via de app, kon je aangeven waarin God jouw gebeden had verhoord. Dus ik dacht, hey, dat is mooi. Ik spreek morgen over bidden. Laat ik dit meenemen. En ja, je kan het niet goed zien, dus ik ga wat voorlezen ook. Je ziet daarin, dus de jongeren hebben dit ingevuld. Hè? Ze hebben het daarop geprojecteerd. Kon je vanaf de tribune kon je dat zien. Dus dit is dus gestuurd door jongeren zelf. Ik voel me weer geliefd. Ik heb vreugde ervaren. Ik voel me weer waardevol. Ik heb hulp bij examens gekregen. Ik voel me niet meer alleen. Het is veilig thuis nu. Er zijn wonderen gebeurd in de familie. Troost na verlies. Ik heb een gezond lichaam. Ik ben bevrijd van angst. Ik ben bevrijd van een eetstoornis. Ik heb nieuwe vrienden gekregen. Ik heb moed gekregen. En nog vele meer. En zo zie je ook dat ook zij beseften wat bidden voor hun had gedaan. En wat God in hun leven had gespeeld. Met hun persoonlijke gebed. En dit is dus wat persoonlijk gebed voor ons kan betekenen. En ik hoop met deze voorbeelden en ook met die Bijbelteksten van Jezus zelf natuurlijk en Paulus, dat je bemoedigd bent om te blijven bidden voor jezelf, maar ook voor Gods grotere plan. En daar wil ik het graag nu over hebben. Over dat ik graag wil kijken naar Gods grotere plan en de rol van bidden daarin. En er zijn meerdere Bijbelteksten die heel bijzonder zijn. En ik heb er eentje uitgekozen. Dat raakte mijzelf heel erg. En daar gaan we alvast lezen. Tenminste, je kan alvast opzoeken. Ezechiël 22. Gaan we één vers uitlezen. Vers 30. Ik zal eventjes schetsen. Want God is aan het woord. En voordat vers 30 kwam, was hij ook al aan het woord. En dan vertelt hij dat de Israëlieten niet goed omgaan met hun medemens. In heel veel opzichten. Ze onderdrukken de mensen die niks hebben. Ze gaan slecht om met elkaar. En priesters die brengen niet meer Gods woord. En profeten die brengen niet meer Gods profetieën. Maar brengen valse profetieën. En God is daar verdrietig om. En hij moet een oordeel brengen. En hij is van plan in principe om hun te verbannen uit Jeruzalem. Dus Jeruzalem wordt aangevallen. Tenminste, dat is het idee. Om hun weer tot inzicht te brengen. Maar dat was eigenlijk niet wat hij graag wilde. Want nu komt Ezechiël 22 vers 30. En dat is best wel bijzonder. Dat God zegt dit. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Treurig, toch? God zocht iemand die een muur wilde optrekken, die in de bres wilde staan voor het volk, voor het land. Maar hij zocht en vond niemand. Wauw, hoe treurig. Regelmatig heeft God door profeten gewaarschuwd voor zijn komende toren. Hij moest oordelen, maar het volk luisterde niet. God wilde dat het volk zich zou bekeren en weer zou terugkeren naar hem. Hij zocht iemand zoals Abraham, die voor Sodom en Gomorra een voorbeden deed. Toen God naar hem toe kwam en vertelde wat hij van plan was met Sodom en Gomorra. Of Mozes. Hij vertelde Mozes wat hij wilde doen. En Mozes die ging op de bres staan voor het volk. En we weten van, Mozes heeft God geantwoord en heeft zijn gebed gehonoreerd. Bij Abraham, die heeft zijn gebed ook gehonoreerd. Maar toch heeft hij, omdat hij uiteindelijk niet genoeg gerechtigheid vond, toch die steden omgekeerd. Maar dat is wat God zoekt. God zocht iemand die op de bres wilde staan. Zoals Abraham en zoals Mozes. Maar hij vond niemand. En dat is belangrijk om te beseffen. En het is een belangrijk onderdeel van God om ons te betrekken bij zijn plannen. En dat vindt hij zo belangrijk, het bidden, dat de drie personen van de drie eenheid, dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alle drie betrokken zijn bij ons gebed. Bij uw gebed, bij mijn gebed, bij jouw gebed. God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest zijn alle drie betrokken bij onze gebeden. Zo belangrijk vindt God ons gebed. En dan denken wij soms wel eens van, ik bid wel een andere keer. Zo denkt God er niet over. God hoopt en wenst ontzettend dat wij voor zijn troon, dat we voor zijn aangezicht komen. En dat zien we dus ook hierin terug. In dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest daarbij betrokken zijn. Want we bidden tot de Vader, zegt Jezus. De Vader die in het verborgene ziet. En ook wanneer Jezus ons leert bidden, zijn discipelen, bid dan aan de hemelse Vader. Dus we bidden naar de Vader. Maar we bidden door de Zoon. Want we hebben dankzij Jezus toegang tot de Vader. En we bidden in zijn naam. We mogen nu in zijn naam bidden. Dus we bidden door de Zoon. En met behulp van de Heilige Geest. Want we weten niet, zegt Paulus ook, we weten niet altijd wat we bidden moeten. Maar het is de Heilige Geest die onze zwakheid daarin te hulp komt. Dus het is aan de Vader, door de Zoon, met behulp van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die wil ons openbaren. Die wil ons openbaring geven. Nou, bijzonder toch, hoe alle drie de personen van de drie eenheid betrokken zijn bij jouw gebed. En ik hoop dat deze woorden tot zover op een positieve manier je getriggerd hebben om je eigen gebedsleven te versterken. En erover na te denken. Want God wil met ons samenwerken. En hij moedigt ons aan om niet te verslappen. Daarom gaan we lezen Lucas 18, de eerste acht versen. Lucas 18, de eerste acht versen. He, ook weer over het grotere plaatje en je persoonlijke gebed. Maar in dit geval ook het grotere plaatje. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En het gaat over de gelijkenis van de volhardende weduwe. En ik zie dat mensen nog lezen, dus even iets extra's dan. In de tijd van Jezus had een weduwe heel weinig recht. Ook als je naar een rechter toe ging. Je had in die tijd een soort van gelaagdheid in de gemeenschap. Dus hoe hoger je was in de laag, des te meer rechten je had. En vaak was het zo dat de hogere laag kon wel de lagere laag, tenminste daarvoor naar de rechter gaan, maar andersom vaak niet. En in deze gelijkenis vraagt dus de weduwe die onderaan de maatschappij zat, recht aan de rechter. Dus dat was eigenlijk al een hele bijzondere situatie. Bovendien was een weduwe een vrouw. En die had het sowieso al wat minder. Maar Jezus is anders, hè? Jezus kijkt ook om naar vrouwen. En hij vertelde hun een gelijkenis over noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Nou, wat bedoelt Jezus met deze gelijkenis? Wat hebben de onrechtvaardige rechter en de weduwe te maken met God en zijn uitverkorenen? Nou, Jezus moedigt zijn volgelingen aan om te volharden in gebed. Net als die weduwe. Die weduwe bleef maar naar de rechter toe gaan. En ook al duurt het soms lang, zegt Jezus eigenlijk hier in de gelijkenis, blijf volharden in je gebed. Want als zelfs een onrechtvaardige rechter recht verschaft, hoe des te meer een rechtvaardige God die naar zijn volgelingen hoort. En die hoort, zal hij die dan niet spoedig recht verschaffen? En het boeiende is dat Jezus gebruikt hier het woord uitverkorene. En we zien in de gelijkenissen bij Jezus dat wanneer Jezus zijn volgelingen duidt als uitverkorene, die uitdrukking gebruikt hij alleen wanneer hij het heeft over de eindtijd. Dat zie je bijvoorbeeld in Matteüs 22 vers 14 of in Marcus 13 verschillende versen. Daarom zal dit recht verschaffen niet alleen betrekking hebben op dit leven, maar ook op het leven hierna, wanneer Jezus aan het eind echt recht zal spreken. Nou, wat bedoelt Jezus dan met dag en nacht tot hem roepen? Met dag en nacht tot hem roepen bedoelt hij dat wij bidden serieus nemen. Zo serieus als mensen die in nood zijn. Mensen die dag en nacht tot hem roepen. En het is niet altijd letterlijk dag en nacht. Maar daarmee wordt dus wel de serieusheid mee bedoeld. God vaak zoeken en hem aanroepen. Omdat je verwacht dat je bij God recht ontvangt. Bij vertrouwen op God. Dat hij je gebed hoort. En God werkt toe naar die eindtijd. En het gaat dus ook hierin om zijn grote plan. En als wij die mensen willen zijn, zoals die uit Ezechiël, waar God dus iemand zoekt die een muur optrekt en in de bres staat, dan is het van groot belang dat we dag en nacht tot hem roepen. En dag en nacht tot hem roepen, dat doe je alleen als je geloof hebt dat God verder zal gaan met zijn koninkrijk. En ik wil eventjes teruggaan naar wat er in Ezechiël staat. Want ik heb dat net ook weer aangehaald over dat in Ezechiël dat God zegt dat hij iemand gezocht heeft die een muur optrekt en in de bres staat. En wat betekent dat nou? Wat zocht God nou? Nou, een muur optrekken en in de bres staan werd in het verleden, hè, in het verleden had je nog een stadsmuur, dat je een muur optrekt ter verdediging van anderen. En in de bres staan betekent dat je een bres maakt, dus dat je een gat maakt in die muur, zodat je van daaruit kunt verdedigen en kunt zien welke gevaren er op je afkomen. En op juist degene die je beschermt. Dus je bouwt een bescherming voor anderen. En zelf ga je in die opening staan, waardoor je dus indirect risico loopt. Maar dat doe je omdat je daarmee je volksgenoten of anderen, dat je die kunt beschermen en je kunt dus zien welke gevaren er aankomen. En God wil eigenlijk, God zoekt mensen die zo zijn. Die dus voor anderen door gebed een bescherming opbouwen en zelf het risico lopen om te kijken, waardoor je dus eigenlijk risico loopt. En met Gods openbaring, want God geeft openbaring, als je met hem in relatie bent, dan laat God jou zijn wegen zien. En dan kan je zien en kan je dus echt ook daadwerkelijk efficiënt in de bres staan. En dat is wat God wil doen. En daarom is ook hoe Jezus eindigt heel bijzonder met die gelijkenis. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Zal hij dan iemand vinden die zo bidt als die weduwe heeft voorgedaan in die gelijkenis? Vindt hij iemand? Of zoals bij Ezechiël vindt hij niemand? Aan ons de taak. Is er iemand die volhardend in de gebeden wil zijn, zegt Jezus? Vind ik diegene als ik straks terugkom? Vind ik mensen die op de bres staan voor anderen? Vind ik mensen die hun tijd, energie inzetten voor anderen en voor zichzelf? Nou, hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, wat ik net zei, God zoekt mensen die niet verslappen, maar die, en soms met bemoediging, doorgaan met bidden voor zichzelf, maar ook voor Gods grotere plan. En God wil zijn plan laten zien aan hen die doorgaan in gebed, die voor zijn koninkrijk gaan. Dat God je zijn plan laat zien, net als Abraham. Dat God je vertelt wat hij van plan is. Of net als Mozes. Of net als Daniel. Of Nehemia. Allemaal mensen die gingen pleiten voor hun volk. Die voorspraak wilden doen voor hen. Dat ze hun zonden zouden belijden en hun terugbrengen, proberen te brengen naar God. Zodat God daarop kon acteren. En ik heb een filmpje van de muur van Corrie ten Boom. Die gaat Paul zo afspelen. Met een voorbeeld van gebed. Tot zover het getuigenis van Corrie ten Boom. Ja, zo simpel kan het soms ook zijn met bidden. Zo simpel kan het soms ook zijn. Nou, wat betekent dit voor mij persoonlijk? Voor mij persoonlijk was het dat ik me graag inzet voor God. Omdat ik weet dat Jezus mij aanmoedigt om te blijven volharden. En te geloven en te beloven. Geloven omdat God beloofd heeft dat hij mijn gebed zeker hoort en met mij samenwerkt aan Gods grotere plan. En Jezus bad vaak. Jezus bad vaak. Hij kwam natuurlijk bij heel veel mensen en ook vele scharen kwamen naar hem toe. Maar er staat er dat Jezus zich afzonderde en hij ging bidden. Omdat Jezus weet hoe belangrijk bidden is. Om relatie te hebben met zijn Vader. En de leerlingen zagen dat ook. En daarom vroegen ze aan hem, Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden. En Jezus geeft een voorbeeld. En ik wil dat met jullie lezen in Matteüs 6, vers 9 tot en met 13. Jullie kennen het eigenlijk allemaal wel, denk ik. Het is het Onze Vader. En daar wil ik even bij stilstaan. Heel bijzonder ook. Daar heb ik zelf ook het een en ander van geleerd toen ik aan het voorbereiden was. En Jezus zegt dit, vanaf vers 9 in Matteüs 6. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit. In eeuwigheid. Amen. Amen. En eigenlijk bestaat dit gebed van Jezus uit 6 gebeden. Ik had een commentaar gelezen en ik vond het echt ontzettend mooi. Dus ik heb er wat van gebruikt ook. En er stond van, de eerste 3 beden zijn gebeden die gaan over Gods grotere plan. Met bidden. En het gaat over de komst van zijn koninkrijk. Maar het begint met de relatie met God. Onze Vader in de hemel. Een relatie tussen vader en kind. Heel bijzonder. Even kijken waar was ik. Ja, een liefdevolle relatie tussen vader en kind die graag met ons wil samenwerken. De Vader die in de hemel, die Vader, God, die boven alles verheven is, die heel dichtbij komt en die met ons wil samenwerken. Laat uw naam geheiligd worden door de mensen. God zelf zal met het aanbreken van zijn koninkrijk zijn heiligheid zichtbaar maken en zijn naam onder de mensen heiligen. En het boeiende is, dat kan je al terugzien in Ezechiël 36, vers 20 tot en met 23. En laat uw koninkrijk komen, laat uw wil worden gedaan hier op aarde, zoals in de hemel. En hier zie je ook weer dat grotere plan, hè, waar ik het dus meerdere keren heb dat gezegd, dat grotere plan zie je hierin terug. Dat God en zijn koninkrijk, daar draait het om in de evangelie. Heel vaak heeft Jezus over het koninkrijk van God is als het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk. Het gaat bij God om zijn koninkrijk en wij mogen daar een plekje in hebben. Maar Gods koninkrijk, dat is Gods doel. Gods doel is zijn koninkrijk. En wij behoren wel bij het koninkrijk, maar wij hebben allemaal een klein deeltje daarin. Maar God voorziet het grotere plan. En daar is waar God mee bezig is. En daarom, omdat er is een deel van Gods koninkrijk natuurlijk gekomen toen Jezus hier op aarde kwam. Maar wanneer Jezus straks terugkomt en zijn verheerlijkte rijk hier komt, dan zal zijn koninkrijk pas echt volledige werkelijkheid zijn. En omdat dat nog niet het geval is, blijft dit gebed ook voor nu actueel. Vooral omdat we merken ook, hè, meer de eindtijd, dat weten van, hey, God zoekt bidders. Laten wij mensen zijn die voor zijn koninkrijk gaan. En om zijn wil te doen. En het tweede deel van de drie gebeden, dat is meer voor onszelf. Over wat wij hier nodig hebben, brood bijvoorbeeld. En alles wat wij nodig hebben, waar wij voorziening in nodig hebben. Om alvast een deeltje te zien van Gods koninkrijk. En misschien denk je bij bidden, net als waar God zocht in Ezechiël. Maar wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Wie ben ik? En dat kan ik me best voorstellen. Maar het mooie is dat we mogen samenwerken met Jezus zelf. Want Jezus heeft tot ons gezegd: tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zul je vreugde volkomen zijn. We bidden nu in Jezus, in de naam van Jezus. En we mogen met hem gaan. En daarom, zeg maar, hebben onze woorden hebben ook in die zin kracht. Als God ons helpt door ons gebeden heen, hè, door de Heilige Geest die ons openbaring geeft, die ons helpt, dan is het Jezus die ons ook de kracht geeft. Het is zijn naam. We vragen het in de naam van Jezus. En als je gezag krijgt, hè, stel dat je bij de koning krijgt en je mag iets doen namens de koning, namens zijn naam, dan heb je bepaald gezag en je moet daar dan ook binnen zijn voorwaarden blijven. En zo is het ook met Jezus. Wij mogen ook namens koning Jezus ook bidden in zijn naam. Maar wel bidden binnen zijn voorwaarden. Binnen zijn voorwaarden. Maar God, die komt dichterbij. Als wij tot hem naderen, dan nadert hij tot ons. En nogmaals, heel vaak weten wij ook niet wat wij bidden moeten. Nou, als zelfs Paulus dat zegt, mag dat een bemoediging zijn voor ons. Want Paulus, nou, we weten wat voor bediening die man had. En dat hij Jezus zelf heeft gezien. En wat voor wonderen hij heeft gedaan. En toch zegt hij, we weten niet altijd wat we bidden moeten. Maar het is de Heilige Geest die onze zwakheid te hulp komt. En dat schrijft hij naar andere christenen, ook naar ons. Voor ons is dat ook zo. De Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp in ons bidden. Maar wat Jezus van ons verlangt, is dat wij volharden en een hart hebben om er voor anderen te zijn. He, om die muur op te trekken, om in de bres te staan. En ik ga naar het slot. Nou, allereerst het deel over persoonlijk gebed. We hebben die voorbeelden gezien van Klaas. En van andere daklozen, dat heb ik verteld. We hebben voorbeelden gezien van de jongeren, van de EO Jongerendag. Hoe zij vertelden aan ons indirect, middels dat plaatje, hoe God hun gebeden heeft verhoord en hun leven heeft veranderd. En in de Bijbel hebben we gezien dat Jezus zegt dat je vreugde krijgt bij het bidden. Of Paulus die schrijft dat je vrede en inzicht en openbaring et cetera krijgt. En God heeft een groter plan waar jouw gebed een rol in speelt. God zoekt mensen, net als in Ezechiël, die een muur optrekken en in de bres staan. He, zal Jezus het geloof vinden wanneer hij hier op aarde terugkomt? Geef niet op. Raak niet ontmoedigd als de beantwoording van je gebed op zich laat wachten. En soms duurt het langer dan je wenst of is het antwoord anders dan je denkt. Maar God verhoort de gebeden. Wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, zal worden opgedaan. Wie bidt, zal ontvangen. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. En het is persoonlijk en heel bijzonder dat God zelf in de drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alle drie verbonden zijn en betrokken zijn bij onze gebeden. Jezus bad vaak. Laat dat ook een voorbeeld voor ons zijn. En door het voorbeeld van het Onze Vader zien we de wens van God dat we enerzijds bidden om zijn koninkrijk en daarnaast mogen bidden ook voor onze eigen voorzieningen wat we nodig hebben. En dat alles mogen we doen door het rijke werk van onze koning Jezus. Amen.